Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan Dr. Anders A. Ruijs uit Sliedrecht. Herman Keizer is vanmorgen de organist. Er zijn twee collecten voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. De deurcollecte gaat naar schoolgebouwen in Sulawesi en de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster C. en Vogelenzang, Dalmeijerplein 139. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. We beginnen met het aansteken van de tweede adventskaars en we zingen dan van het adventslied het tweede gedeelte. Daarna zingen we uit het liedboek, gezang 117. De verzen 1 en 4. Uit het liedboek, gezang 117, de verzen 1 en 4, zingen we na het adventslied. Na het votum zingen we psalm 8... De verzen 1, 4 en 5. Psalm 8, de verzen 1, 4 en 5 zingen we na het votum. Na de lezing van de wet, psalm 25, vers 8... In de nieuwe berijming. Psalm 25 vers 8 in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed het kinderlied, Jezus is de goede herder, dat kent u wel, het kinderlied. Na de schriftlezing zingen we weer uit het liedboek. Gezang 66. De verzen 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 66, de verzen 1 en 3 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging. Psalm 85, vers 1. Psalm 85, vers 1 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot Psalm 36, vers 3. In de nieuwe berijming. Psalm 36 vers 3 in de nieuwe berijming zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Romeinen. Romeinen hoofdstuk 8. De verzen 1 tot en met 9. Romeinen hoofdstuk 8, de verzen 1 tot en met 9, de schriftlezing. En de tekst is vers 3 van het genoemde gedeelte. Vers 3 is de tekst voor de verkondiging. Romeinen hoofdstuk 8, vers 3. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag weer hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongelui, kinderen, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Het is de tweede dienst in de adventstijd, de tweede zondag in de adventstijd. En dat is de tijd waarin we ons voorbereiden op de komst en eigenlijk ook op de wederkomst van de Zoon van God. Die van zichzelf zegt, ik ben het licht der wereld. En om dat te symboliseren, steken we iedere zondag een adventskaars aan. En net zat Zegert al te zwaaien, of hij dat mocht doen. Dus kom maar naar voren, dan gaan we dat gelijk doen. Wat moeite is die dan toch aan? Dan wilde ik voorstellen om nu eerst het bijbehorende adventslied te zingen. Daarna zal ik de rest van de mededelingen doen. En dan beginnen we verder. Vandaag zal in de bijdienst ons voorgaan Dr. Anders A.J.T. Ruijs uit Sliedrecht. En in de ochtenddienst willen we de voorbereiding houden op de viering van het Heilige Avondmaal. Die voorbereiding kunnen we gezamenlijk afsluiten komende zaterdag om 19:30 hier in het verenigingsgebouw. Volgende week hoopt in beide diensten voor te gaan dominee Van der Linden uit Dokkum. En we zullen dan ook het Heilige Avondmaal vieren. De collecte is dan zoals gewoonlijk bestemd voor een diaconaal doel. En dit keer is dat de stichting Koen. En Koen dat staat voor Kinderwerk Oost-Europa Nederland. Dat is een interkerkelijke stichting die sinds 2002 kinderwerk is in Hongarije, Roemenië, de Oekraïne, Kroatië en Servië. Motiveert, stimuleert en activeert om zelf een vakantiebijbelweek te organiseren. En die weken die worden gehouden in kerken, weeshuizen, ziekenhuizen, gevangenissen, kinderhospices, blijf van mijn lijfhuizen of andere relevante locaties. De bezoekers daarvan, dat zijn kinderen die overwegend in onfortuinlijke omstandigheden leven. Ze zijn verwaarloosd, het zijn zwervende straatkinderen. Ze hebben lichamelijke beperkingen of iets dergelijks. En hun enthousiasme voor dit initiatief is heel groot. Dus vandaar van harte aanbevolen. We willen deze dienst gaan beginnen met het zingen van gezang 117, vers 1 en 4. Hoe zal ik u ontvangen? Ik wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet voortbracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. We willen deze dienst voortzetten, gemeente, door met elkaar te gaan zingen van Psalm 8. En van Psalm 8 zingen wij de versen 1, 4 en 5. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. En wat er volgt ook in het vierde en in het vijfde vers van Psalm 8. Deze morgen willen we met aandacht en eerbied luisteren naar de wet van de Heere. En in antwoord daarop zingen wij van Psalm 25 het achtste vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Het achtste van Psalm 25, na de wet des Heeren. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat in deze woorden. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart. En met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We willen de Heer nu eerst bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u hebt ons op deze 2e Adventszondag weer samengebracht onder uw woord in uw huis. En we zeggen u daar allereerst heel hartelijk dank voor. Dat u ons de gelegenheid gaf. Dat u ons de gezondheid gaf, althans een betrekkelijke gezondheid, genoeg gezondheid om hier te komen. Hier op de plaats waar uw woord geopend is. Hier op de plaats waar we dan ook in een verlichte en een verwarmde kerkzaal bijeen mogen komen. En al die dingen die wij als mensen beschouwen als randvoorwaarden, ze zijn ook zegeningen van u. Maar het allerbelangrijkste, Heere, dat is dat u zelf in ons midden zou zijn en daar bidden we u om. Zou u vanmorgen met uw Heilige Geest krachtig willen werken onder ons? Zou u willen geven alles wat nodig is? Wat zou het een armoede zijn als we aan het einde van de dienst naar huis gingen en zeiden, en het was een mooie preek en daar bleef het bij. Heere, geeft u dat deze bijeenkomst het menselijke zal overstijgen. Het is ook iets wat gekenmerkt wordt door het menselijke aspect, dat ook. Maar laat het zo mogen zijn dat het vanmorgen komt voor het eerst of bij vernieuwing tot een ontmoeting met u, die uw zoon wilde zenden naar deze wereld om zondaren zalig te maken. Heere, als het nog nooit kwam tot zo'n ontmoeting, en dat kan ook als we elke zondag in de kerk komen, ook als we misschien al jaar in jaar uit in de kerk komen, dan bidden we van u. Wilt u geven dat het vanmorgen voor het eerst mag komen tot het horen van uw stem? Spreekt u, past u het woord toe door het werk van uw geest? En als we uw stem mochten horen door uw genade, Heere, laat het dan bij vernieuwing zo mogen zijn. Want uw kinderen hebben het nodig om steeds opnieuw u te horen spreken tot hun hart. Wilt u daarvoor de prediking van deze morgen gebruiken en ons allen een zegen geven die bij ons past? Heere, wilt u alles wegnemen wat kan hinderen in het luisteren? En laten we het niet mogen verwachten van mensen, maar laat onze verwachting alleen zijn van u. Wilt u ook geven wat nodig is bij het spreken, Heere? Daarin zijn we ook van u afhankelijk. Geeft u een stem om te spreken? Geeft u de woorden in de mond? Wilt u duidelijkheid, helderheid, bewogenheid geven? En dat degene die vanmorgen uw woord mag vertolken, niets zal afwijken van de maat van uw woord. Niet naar de ene, niet naar de andere kant. Maar uw woord zal preken zo als u dat van ons vraagt. En dat we ook mogen luisteren zoals u dat van ons vraagt. En dat we mogen buigen onder uw woord opnieuw zoals u dat van ons vraagt. Heere, we bidden, geeft u dat alles wat zou kunnen hinderen, en dat kan ook ongemak zijn, lichamelijk ongemak of pijn of zorgen die we meegenomen hebben over de drempel van dit kerkgebouw heen, dat ook al die dingen een ogenblik mogen wijken. En dat we door uw genade niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. Laat het daarop mogen uitlopen, Heere. We bidden het van u. En als we het bidden, dan moeten we het u belijden. We hebben het niet verdiend. Heere, laat dat ook in ons hart zo mogen leven. Dat we het niet verdiend hebben. Dat we het niet waard zijn. Dat we aangewezen zijn op uw genade alleen. We vragen het u om Christus wil. Amen. We gaan u zingen het kinderlied. En dat staat ook afgedrukt op de liturgie.
Thank you.
In deze dienst die in het teken staat van de voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal willen we nu eerst het eerste deel van het formulier lezen. Uw kerkenraad heeft mij verzocht om dat formulier te lezen dat ook volgende week bij de viering van het Heilige Avondmaal gebruikt zal worden door dominee Van der Linden. En we zullen het eerste deel van dat formulier nu lezen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Matteüs 26 wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprengen. En ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonden te verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond dat bekrachtigd werd toen hij uitriep: het is volbracht. Wie bescherming zoekt achter dat bloed heeft versterking van het geloof nodig. De Heere gebruikt daarvoor naast het hoorbare woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. Voor hen die daarvan eten en drinken is zelfonderzoek noodzakelijk. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij door de overtreding van al Gods geboden de eeuwige straf verdiend heeft en zal hij berouw van zijn zonden hebben. Vooral ook omdat Christus die straf in zijn lijden en sterven heeft moeten dragen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden zijn vergeven vanwege het offer van Jezus Christus. Ten slotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Heere en zijn naaste te dienen en lief te hebben. Allen die geen droefheid over hun zonde kennen, niet op Gods belofte vertrouwen en in ongehoorzaamheid en onboetvaardigheid voortleven, verkondigen wij dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. En opdat Gods oordeel over hen niet verzwaard worden, vermanen wij hen, zolang zij zich niet bekeren, zich te onthouden van dit avondmaal dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder zonde zijn. Integendeel, als onze harten verslagen zijn onder onze zonde en wij onze redding bij Christus zoeken, zijn wij van harte welkom bij hen. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeving van zonde en eeuwig leven. Dan ervaren we door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Tot zover de lezing van het eerste deel van het formulier. We lezen nu uit de schrift, uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 8, daarvan de versen 1 tot en met 9. Romeinen 8, vers 1 tot en met 9. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in hun vlees aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest van God in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Tot zover de schriftlezing. We willen gaan zingen van gezang 66, ter voorbereiding op de preek. Gezang 66, dat is de lofzang van Maria. En wij zingen daarvan vers 1, mijn ziel verheft Gods eer. En ook vers 3, hoe heilig is zijn naam. De tekst voor de preek van deze morgen wordt gevormd door Romeinen 8 vers 3. We willen dat vers nogmaals met elkaar lezen. Romeinen 8 vers 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. En een oplettende lezer heeft wellicht gezien dat het thema dat op de liturgie vermeld staat precies omgewisseld is met het thema van de middagdienst. Vanmorgen zal het thema zijn: God zendt zijn eigen zoon. Vanmiddag Jezus onderwijs bij zijn ontmoeting met de hoofdman. Na de preek zingen wij, zonder dat dat verder aangekondigd wordt, op Psalm 85 vers 1 uit de Oude Berijming. Psalm 85 vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond. Gemeente, het gebeurde in 1956. Vijf nog jonge mannen waagden zich in een van de bijna ondoordringbare oerwouden van Zuid-Amerika om daar een stam te bereiken met het evangelie die nog nooit eerder bereikt was. En ze wisten het toen ze op weg gingen. Aan onze zending, aan onze missie, daar zijn grote gevaren aan verbonden. En toch gingen ze op weg, gedreven en bewogen met het zielenheil van hun medemens. En ze kwamen op de plaats waar ze heen wilden gaan, in het stamgebied van de Auka-Indianen, zoals de stam heette. Maar nog voordat ze de boodschap van het evangelie konden bekendmaken aan deze mensen, werden ze alle vijf omgebracht door de moordwapens van diezelfde Indianen. Vijf jonge mannen lieten het leven. Jaren gingen voorbij. Jaren waarin opnieuw gepoogd werd om contact te leggen met deze haast onbereikbare stam. En wat de vijf zendelingen niet gelukt was, dat lukte in latere jaren wel. Er kwam contact. En er kwam zelfs gelegenheid om de boodschap van het evangelie aan deze mensen door te geven. Maar die boodschap vond op geen enkele manier ingang onder de Auka-Indianen. Ze ketsten af op hun harde hart. Totdat na vele jaren de vrouw van een van de vermoorde zendelingen zelf naar dat gebied ging. En zelf in gesprek ging met die Indianen. En het was die gebeurtenis die door de Heere God gebruikt werd, gezegend werd om het hart van veel Auka-Indianen te winnen voor het evangelie. Want ze zeiden het: als deze vrouw zelf haar leven wil wagen voor de moordenaars van haar eigen man, dan moet de boodschap die gebracht wordt wel waar zijn. Gemeente, in onze tekst van vanmorgen gaat het ook over zending. En hoe indrukwekkend het begin van het zendingswerk onder de Auka-Indianen ook was, het verbleekt bij het wonder dat we aantreffen in onze tekst. Waar niet maar een mens op weg gaat, uit bewogenheid met andere mensen, maar waar niemand minder dan de Zoon van God gezonden wordt en zich laat zenden. Nee, niet alleen om zijn leven te wagen, maar om zijn leven heel bewust te geven voor mensen die zijn eigen vijanden en zijn eigen moordenaars zouden zijn. We willen vanmorgen met elkaar nadenken over het thema: God zendt zijn eigen zoon. En we stellen bij dat thema drie vragen. In de eerste plaats: waarom? En het antwoord op die vraag vindt u in het eerste stukje van onze tekst. Want wat de wet niet vermocht, omdat ze zwak was door het vlees. En u merkt, daar houdt de zin op en die zin heeft iets onvolledigs. Maar we zouden het kunnen aanvullen met de woorden: dat heeft God gedaan. Wat de wet niet vermocht, omdat ze zwak was door het vlees, dat heeft God gedaan. In de tweede plaats: waarin God heeft zijn zoon gezonden in een vlees aan dat der zonde gelijk, zegt het midden van onze tekst. En in de derde plaats, waartoe? Het laatste stuk van onze tekst. En wel om de zonde, want zo heeft God de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is het vlees van de Heer Jezus. Dus God zendt zijn eigen zoon. Drie vragen. Waarom? Waarin? En waartoe? Het zou kunnen zijn dat vanmorgen een jongere of misschien ook wel een oudere op dit moment al is afgehaakt in de preek. Omdat de tekst toch wel bijzonder moeilijk is. En je denkt misschien, nou, ik hoop dat het vanmiddag wat duidelijker is of volgende week wat duidelijker is en dan luister ik wel weer. Deze tekst is voor mij veel te hoog gegrepen. Toch verdient de tekst van vanmorgen, gemeente, of we nu jong zijn of oud, de aandacht van ons allemaal. Daar zouden heel veel redenen voor te noemen zijn, maar we zouden kunnen zeggen, een eerste en een doorslaggevende reden, dat is dat ook Romeinen 8 vers 3 het woord is van niemand minder dan God zelf. Het woord van de Heilige God. Wie zijn wij mensen dat we dan zouden zeggen, en dat woord dat leg ik wel naast me neer. We zouden ons moeten inspannen om ook de boodschap en de betekenis van deze tekst te begrijpen, ter harte te nemen. En er is nog een tweede reden waarom we ook zeker onze aandacht moeten geven aan onze tekst. Dat is dat hoe moeilijk de tekst van vanmorgen ook is, hij eigenlijk wel een hele krachtige en korte samenvatting is van het hele evangelie. Als je door omstandigheden geen Bijbel zou hebben, je zou alleen maar een afgescheurd papiertje hebben met daarop Romeinen 8 vers 3. Ja, dat is waar, dan zou die tekst wel uitgelegd moeten worden. Dan zou die tekst vooral ook toegepast moeten worden, in je hart gebracht moeten worden door de Heilige Geest. Maar dan bevat dat woord genoeg om zalig te worden. Het is het evangelie in een korte samenvatting. En laten we er zo vanmorgen naar gaan luisteren. Onze eerste vraag was bij dat thema God zendt zijn zoon. Waarom heeft God zijn zoon gezonden? Dat is een goede vraag om te stellen, ook in de adventstijd, als we met elkaar heen leven naar het kerstfeest. Waarom was dat nou eigenlijk nodig, dat de Heer Jezus naar de aarde kwam? Het is ook een vraag die van belang is in een dienst van voorbereiding. En het antwoord vinden we dus in het eerste stukje van de tekst, waar we, omdat die tekst zo moeilijk is, in gedachten maar even een paar woorden gaan onderstrepen. Allereerst het woord wet. Dat valt om te beginnen in onze tekst. Want wat de wet niet vermocht. Als ik aan de jongeren vanmorgen zou vragen, wat is de wet van God? Vat dat eens samen, geef dat eens weer. Dan zouden we dat op verschillende manieren kunnen zeggen. Je zou het kunnen zeggen met de 10 woorden. Het zijn natuurlijk wel wat meer dan 10 woorden. Maar met de 10 woorden die we zojuist hebben gelezen. De 10 geboden. Je zou het wat korter kunnen samenvatten, zoals de Heer Jezus dat zelf samenvat. In die 2 woorden, liefde tot God en liefde tot onze naaste. Dat is de wet van God. Dat is wat God van ons vraagt en van ons eist. En dat is wat Paulus in Romeinen 8 vers 3 ook bedoelt met het woordje wet. Datgene wat God van ons vraagt, van ons eist. Hoe staat u? Hoe sta jij eigenlijk tegenover die wet? De wet van God. Is het misschien zo, en dat zou kunnen, ook als je zondag in, zondag uit je plaats inneemt in de kerk, dat die wet ten diepste je vijand is? Dat je die wet ten diepste ervaart als een knellend juk, als een lode last die je berooft van je vrijheid om allerlei dingen te doen die je graag zou willen doen, maar ja, de wet verbiedt het. Is de wet uw vijand en bent u tegen de wet? Dat kan. Sterker nog, als we de Bijbelse boodschap goed op ons laten doordringen, dan moeten we zeggen, van nature is dat zo bij ons allemaal. U en ik, van nature zijn we tegen Gods wet, zijn we vijanden van Gods wet. Dat ligt er echt niet zo duimendik bovenop aan de buitenkant van je leven, tenminste dat hoeft niet. Het kan zijn dat we echt wel een aantal geboden van de Heere houden. We zijn hier vanmorgen allemaal in de kerk gekomen op de zondag. Maar zijn er misschien ook geboden van de Heere waarvan je ten diepste, als je eerlijk bent, waarvan je ten diepste zegt, en daar laat ik me niets aan gelegen liggen. Ik doe net alsof de Heer het niet gezegd heeft. Het interesseert me niet. Ik laat me niet gezeggen. Als dat zo is, als dat ook vanmorgen zo is, op welk terrein dan ook, op het terrein van welk gebod dan ook, laten we dan bedenken, gemeente, dat Gods woord ons voorhoudt dat het oordeel, om het met een heel zwaar en geladen Bijbels woord te zeggen, de vloek van de wet nog op ons rust. Als ik een vijand ben van Gods wet en tegen de wet ben, dan rust de vloek van Gods wet nog op me. En ik ben wel onderweg, en u bent onderweg, en jij bent onderweg naar de ontmoeting met God. En wat zal ik tegen de wet inbrengen als die mij veroordeelt wanneer ik sta voor God? Maar u of jij zegt misschien, dat is echt niet zo bij mij. Ik ben niet een vijand van Gods wet. Misschien was er vroeger wel zo'n periode, maar het werd wat onrustig in mijn leven en ik ben serieuzer geworden. Ik besefte, er moest iets veranderen in mijn leven en dat is ook echt gebeurd. Ik houd rekening met Gods wet. Ik lees in de Bijbel, ik bid, ik houd stille tijd. En het zijn niet mijn eigen woorden, maar je zou bijna wel kunnen zeggen, ik heb vriendschap gesloten met de wet. De wet is niet mijn vijand, de wet is mijn vriend. De wet is mijn bondgenoot. Gemeente, hoe zouden we daar tegenover moeten staan? Als er vanmorgen iemand in de kerk is, misschien bent u het wel of ben jij het wel, die zegt de wet is mijn vijand niet, de wet is mijn vriend. Ik houd Gods wet, ik probeer hem te houden, ik probeer er naar te leven, ik doe er mijn best voor. Hoe zouden we daar tegenover moeten staan? Wel, ik denk op twee manieren. En aan de ene kant, niemand zal vanmorgen zeggen dat dat verkeerd is. Ik ook niet. Rekening houden met Gods wet. De Bijbel lezen en bidden, dat is goed, dat moeten we doen. En tegelijkertijd, als het nu gaat over die heel belangrijke vraag, hoe sta ik eigenlijk tegenover God? En dat is een vraag die in de voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal natuurlijk heel nadrukkelijk aan de orde moet komen. En in deze week van voorbereiding ook aan de orde moet komen. Trouwens, niet alleen voor mensen die kerkelijk het recht hebben om deel te nemen aan het avondmaal, maar ook voor de mensen die nog niet aan mogen gaan. Dat is een vraag waar je in de week van voorbereiding eens heel bijzonder over moet nadenken. Hoe sta ik nu eigenlijk tegenover God? En als het nu over die vraag gaat, dat is de meest wezenlijke vraag die je in je leven kunt stellen, dan kan het antwoord natuurlijk niet zijn, het is goed, want in mijn leven is er echt wel iets veranderd. Het is goed, want ik ben echt wel serieus geworden. Het is goed, want ik bid. Het is goed, want ik lees in de Bijbel. Het is goed, want ik houd stille tijd. Nee, gemeente, als we daarop steunen en als we daarop rusten, als het gaat om de vraag hoe we tegenover God staan, dan zou Paulus vanmorgen zeggen, als hij hier in ons midden was, u steunt nog op de wet. U steunt en jij steunt op alles wat God van ons eist en van ons vraagt. Ik doe dit en ik doe dat en ik houd dit gebod en ik doe daar mijn best voor. Ik steun nog op Gods wet. En wat wordt er in onze tekst over de wet gezegd? Tweede woordje wat we vanmorgen onderstrepen. Dat ze zwak is. Als Paulus dat woord gebruikt, dan bedoelt hij dit in een heel sterke betekenis. In een heel erg krachtige betekenis. Hij bedoelt daarmee niet, de wet is zwak, hij kan ons nog wel een klein beetje helpen. Maar hij bedoelt, de wet is ten enenmale krachteloos. Hij mist iedere kracht. Kracht waarvoor? Kracht om ons zalig te maken. Kracht om ons grond onder de voeten te geven tegenover God. Kracht om ons, om het met een Bijbels woord te zeggen, rechtvaardig te maken voor God. De wet is krachteloos. Weet u wat dat betekent? Dat betekent ten diepste dit. Al die pogingen van mij om mezelf te verbeteren. En al mijn bidden en al mijn Bijbellezen. Hoe goed het op zich ook is. Al die dingen zijn krachteloos als het gaat om de vraag hoe ik kan bestaan voor God. Al die dingen zijn krachteloos als het gaat om de vraag, kan ik aanstaande zondag aanzitten aan de tafel van de Heere en in gemeenschap met Hem treden? Gods wet is krachteloos. Hoe komt dat? Niet door God. En niet door de wet. Want de wet komt van de Heere God en de wet op zich is goed. Paulus zegt, de wet is krachteloos, is zwak geworden door het vlees. En dat is het derde woordje waar we vanmorgen een streepje onder zetten. Het vlees. Dat is nou echt zo'n woord waarvan je moet leren wat de betekenis is. Bij Paulus betekent het woordje vlees de mens in zijn zonde, in zijn vijandschap tegen God, in zijn onmacht om Gods wet te houden, in zijn onwil om Gods wet te houden, in zijn gebrek. De mens is vlees, schuldenaar, met een enorme hoge schuld bij God die drukt en die ik nooit kan afbetalen. En de wet zegt tegen mij, ook met het oog op de dag van vandaag en ook met het oog op de dag van morgen, doe dat. En als u het doet, zult u leven. Houd mij volmaakt, houd mij volkomen. Dat is de wet van God. Wel, en ik, en u, en jij, wij zijn van nature vlees. Zondaren. We kunnen de wet niet houden. We kunnen het wel proberen. We kunnen onszelf misschien ook nog wel voor ogen spiegelen dat we het inderdaad doen en dat we het er nog wel aardig van afbrengen. Maar Paulus zegt ons vanmorgen, we zijn vlees. We zijn totaal verdorven. De Bijbel heeft daar een heel aangrijpend beeld voor. U kent dat beeld, het beeld van de melaatsheid. Als iemand echt melaats was en die ziekte was vergevorderd, dan was die melaatsheid overal te zien. Overal zweren en plekken. Van je hoofd af tot je voeten toe. Nou, dat beeld wordt gebruikt in Gods woord als het gaat over onze zondigheid. Totaal verdorven. Vlees. En de vraag van morgen is, ook in de dienst van voorbereiding, hebt u dat gezien? Hebt u iets verstaan? Heb jij iets verstaan van wie je zelf bent voor God? Om het maar te zeggen met dat woord van onze tekst, vlees. Heb je iets verstaan van wie God is? En van wat Hij van ons vraagt? Hij eist volkomen gehoorzaamheid. Dat we zijn wet helemaal houden. En daar kunnen we ons niet onderuit praten met een verontschuldiging in de zin van, we zijn toch allemaal mensen en we zijn allemaal, ja, zondaar. Want we hebben allemaal onze gebreken. Voor Gods gerechtigheid geldt geen enkel excuus. De Heere zegt, doe dat. En als u het niet doet, dan hebt u straf verdiend. Dan heb ik eeuwig straf verdiend. Dat is de ernst van Gods woord en van het eerste deel van onze tekst. Kent u daar iets van? Ken jij er iets van? Dat is ook wat zojuist genoemd werd in de lezing van het formulier. En als dat nu, om zo te zeggen, een blinde vlek is in je leven, en dat is nog niet eens de goede uitdrukking, als je op dat punt volslagen blind bent, blind voor wie je zelf bent, vraag het dan aan de Heere. Heere, opent u mijn ogen voor wie ik zelf ben, zodat ik het ga zien bij het licht van uw woord, en zodat ik begrijp, met mijn hart begrijp wat er staat in uw woord, dat u me er zelf van overtuigt. Maar het is tegen die achtergrond dat God zijn zoon gaat zenden. Voor mensen die zijn wet niet kunnen houden. Voor mensen die zijn wet krachteloos hebben gemaakt. Het is in dat verband dat het thema van onze tekst klinkt. God zendt. Ja, wat zendt God eigenlijk? Zendt hij een engel over die grote kloof die wij door onze zonde gemaakt hebben tussen God en tussen ons? Een engel met een uitgetrokken zwaard misschien, om de straf te voltrekken? Het zou wel verdiend zijn. Zendt hij een engel die de boodschap komt overbrengen: er is een kloof gekomen tussen u en tussen God, en nu wil God nooit meer iets met jullie te maken hebben? Het zou wel verdiend zijn. Maar God zendt zijn eigen zoon. Dat is evangelie, gemeente, ook vanmorgen. Het is alsof we die heel bekende tekst uit Johannes 3, vers 16 hier horen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Het is alsof we al in vers 34 zijn van dit hoofdstuk. Vers 32. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. God zendt zijn eigen zoon. Ja, maar waarheen, vraagt iemand. Dat is onze tweede vraag van vanmorgen. Waarheen, waarin zendt God zijn zoon? Daar geeft onze tekst ook een antwoord op. In een vlees, zegt het midden van onze tekst, aan dat van de zonde gelijk. Dat zijn ook woorden die uitleg nodig hebben. Wat betekenen die woorden? Ze betekenen om te beginnen dat de Heer Jezus echt mens geworden is. God zendt zijn zoon in een vlees. Dat betekent God laat zijn zoon mens worden. En u en jij weet dat dat een onbegrijpelijk wonder is. Gods zoon blijft God helemaal en wordt echt mens ook helemaal. God en mens in één persoon. Daarin laat de Heer ook al zien waar het hem om te doen is. Om God en mens bij elkaar te brengen. Maar die uitdrukking die wil nog wel wat meer zeggen, want er wordt nog iets aan toegevoegd. God zendt zijn zoon in een vlees aan dat van de zonde gelijk. Wat betekent dat? Een vlees aan dat van de zonde gelijk. Dat betekent niet, gemeente, dat de Heer Jezus in de 33 jaar dat hij op aarde geweest is ook maar één enkele zonde heeft gedaan. Dat betekent het niet. Maar betekent wel dat de Heer Jezus door de mensen uit zijn omgeving als een zondaar is beschouwd. Dat horen we. Als de Heer Jezus op aarde is, dan hoor je mensen het zeggen: deze lastert God. Je hoort het mensen zeggen: deze is een vraat en een wijnzuiper. Je hoort het mensen zeggen: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En daar klinkt eigenlijk deze beschuldiging in door: hij is zelf ook een zondaar. De mensen om de Heer Jezus heen, ze hebben de Heer Jezus beschouwd. Althans, sommigen van hen, ze hebben de Heer Jezus beschouwd als een zondaar. En ze hebben hem er ook van beschuldigd. En de Heer Jezus, hij heeft al die beschuldigingen over zich heen laten komen. Waarom? Hij was toch Gods zoon? Ja, maar hij liet zich zenden in een vlees aan dat van de zonde gelijk. Betekent ook dat de Heer Jezus de zwakheid van de zonde in zijn eigen lichaam, de zwakheid van het zondige lichaam aan zijn eigen lichaam heeft willen dragen. Wij mensen, we hebben allemaal een zwak lichaam. Als je jong bent, dan merk je dat niet altijd, maar het kan ook wel. Als je even ziek bent, dan merk je het al. En als u ouder wordt, of ziek wordt, dan word je er heel bijzonder bij stilgezet. We hebben een zwak lichaam. Wel, zo'n zwak lichaam heeft de Heer Jezus ook willen aannemen. Dat wil ook gezegd zijn met deze woorden van onze tekst. Daar worden we ook aan herinnerd. Als de Heer Jezus daar onderweg is van Judea naar Galilea en hij moet door Samaria gaan en het is 12:00 op de middag en het is warm, de zon die staat te branden en de Heer Jezus gaat zitten bij een put. En Johannes vertelt ons, hij was vermoeid en hij vraagt om water, want hij heeft dorst. Vermoeid? Dorst? De Heer Jezus is toch Gods zoon? Ja, maar hij liet zich zenden in een vlees aan dat van de zonde gelijk. Denkt u ook even aan dat heel ontroerende moment dat de Heer Jezus op weg is van de plaats van veroordeling naar de plaats van terechtstelling, naar Golgotha. En hij draagt het kruis op zijn rug. En van tevoren is hij gegeeseld. De Romeinen die geeselden iemand die ter dood veroordeeld was, althans tot de kruisdood veroordeeld was, met een soort knots met daaraan ijzeren kogels. En daar werd met alle macht op de rug van degene die gegeeseld werd geslagen om zo iemand te breken. Wel, die geeseling heeft de Heer Jezus moeten ondergaan. En dan gaat hij op weg met het kruis op zijn schouders. En halverwege dreigt hij eronder te bezwijken. Waarom is dat? Hij is toch Gods zoon? Hij heeft toch alle macht? Ja, maar hij laat zich zenden in een vlees aan dat van de zonde gelijk. Hij neemt ook de zwakheden op zich. En die uitdrukking wil ook nog dit zeggen. Dat de dood zijn geweld heeft uitgeoefend op het lichaam van de Heer Jezus. En dat moet u maar heel breed nemen en jij maar heel breed nemen. Dat betekent dat de Heer Jezus doodsangst heeft uitgestaan. Dat hij bang geweest is om te sterven. Denk aan die ontroerende momenten in Gethsemane. Dat hij gestreden heeft, in een zekere zin de doodstrijd heeft gevoerd. En dat hij ook echt gestorven is. Gestorven? Maar hij was toch Gods zoon? Ja, maar hij liet zich zenden in een vlees aan dat van de zonde gelijk. Gemeente, u mag wel weten, als we op dit punt zijn in de preek, dan schieten woorden echt tekort om aan te geven wat de Heer Jezus heeft moeten en willen ondergaan. Het geheim van zijn vernedering. Aan de kinderen, de jongeren kan ik vanmorgen vragen, als jullie op vakantie zijn geweest, heb je vast allemaal wel eens een put gezien. En als je zo'n put zag, dan liep je daar misschien naartoe en dan ging je even over de rand kijken. Om te kijken hoe diep dat was. Nou, bij sommige putten kun je dat zien. Maar bij sommige putten ook niet goed, want dan is het beneden erg donker en je ziet de bodem niet. Maar misschien heb je wel eens hetzelfde gedaan als wat andere kinderen en andere mensen dan doen. Dan pak je een steentje van de grond of een muntje en dat laat je in de put vallen. En je wacht en je luistert om te horen wanneer het valt en dan denk je, zo diep is de put ongeveer. Als het vanmorgen gaat over de Heer Jezus die naar de aarde gekomen is, die neergedaald is, zoals onze tekst het zegt, in een vlees aan dat van de zonde gelijk, dan kunnen we zeggen de Heer Jezus is neergelaten in een put. Hij heeft zich willen neerlaten in de put. En met eerbied gesproken, als we er vanmorgen iets in zouden gooien en we zouden wachten om te luisteren wanneer het valt, dan blijven we wachten. Het lijden van de Heer Jezus is als een bodemloze put. Van een diepte die niet met woorden te beschrijven is. Waar we eigenlijk niet eens veel van zeggen kunnen. Maar die ons wel veel te zeggen heeft. Want wat is de boodschap? Wat is de boodschap van dat centrale deel van onze tekst? Dit. Dat de Heer Jezus een gewillige zaligmaker is. God zond zijn zoon. Ja, maar de zoon heeft zich ook laten zenden. Hij wilde komen voor vijanden. En hij wilde zich zo diep vernederen. Dat hij zich liet zenden in een vlees. Aan dat van de zonde gelijk. De Heer Jezus is een gewillige zaligmaker. Er ligt ook nog andere troost in. Als u het door het geloof mag weten dat hij uw hoge priester is. Dan predikt Romeinen 8 vers 3 vanmorgen ook. Dat hij de medelijdende hoge priester is. En als u een kruis moet dragen. Als u geconfronteerd wordt of jij geconfronteerd wordt met de zwakheid van je lichaam. En je mag weten, de Heer Jezus is ook mijn hoge priester. Dan kan er een troost in liggen om te beseffen dat de Heer Jezus in al die dingen zelf ook verzocht geweest is. Dat hij het lichamelijk lijden heeft gekend. Dat hij verzocht is door de duivel. En tegenstand heeft moeten bieden in een lichaam aan dat van de zonde gelijk. En als u bang bent om te sterven en als u er tegenop ziet. En als de doodstrijd komt, dat hij voorgegaan is. En dat u, als u hem mag kennen, alleen maar het achterste deel van het kruis hoeft te dragen achter hem aan. Omdat hij het voorste en het zwaarste deel zelf gedragen heeft. Hij heeft zich laten zenden in de gelijkheid van het zondige vlees. Maar iemand zegt, waar is dat voor nodig? Met welk doel heeft de Heer Jezus dat gedaan? Waartoe? Onze derde vraag. Daar geeft onze tekst ook nog antwoord op. Twee antwoorden eigenlijk. Want het slot van onze tekst zegt allereerst dat de Heer Jezus dat heeft gedaan en wel om de zonde. Dat betekent in ieder geval, zijn komst heeft te maken gehad met de zonde. Pas het maar heel persoonlijk toe. Met mijn zonde, met uw zonde, met jouw zonde. Als wij niet gezondigd hadden. En als wij niet zouden zondigen, had de Heer Jezus die verschrikkelijk diepe weg nooit hoeven gaan. Maar dan wordt er nog iets aan toegevoegd. Want we lezen tenslotte dat de zonde veroordeeld is in het vlees. In het vlees van de Heer Jezus. En als ik vanmorgen zou vragen waar u aan denkt en waar jij aan denkt bij het woordje veroordelen, dan denkt u waarschijnlijk aan een rechter. Wel, dat is het beeld wat Paulus hier ook oproept. God als rechter. God die de zonde veroordeelt. Maar eigenlijk kun je dat woordje veroordelen van onze tekst eerst ook nog vertalen met iets anders. God die de zonde aanklaagt. Zo zou je het ook mogen vertalen. En dat is allereerst wat God doet als de Heer Jezus op aarde komt. Hij klaagt de zonde aan. Hoe dan? Wel, omdat de Heer Jezus laat zien in al die 33 jaar dat hij zonder zonde is geweest. Dat datgene wat ooit gebeurd is, wat wij in het paradijs in Adam hebben gedaan, in zonde vallen, dat dat niet nodig was. Dat dat geen noodlot was. Dat wij bij onszelf niet kunnen zeggen, ja, en we zijn nu eenmaal zondaren en het is ons overkomen. De Heer Jezus heeft het in de 33 jaar op aarde laten zien als mens. Het is mogelijk om op aarde te leven als mens en geen één keer te zondigen. En dat klaagt ons aan. Dat klaagt al onze zonden aan. Heb jij het evangelie wel eens zo gelezen? Dat is misschien ook wel stof voor de voorbereidingsweek. Om zo eens te lezen over de Heer Jezus op aarde. Geen enkele zonde. Dat is een aanklacht tegen ons, dat we ons zouden verootmoedigen voor God. Datzelfde woordje kun je ook vertalen met aan de kaak stellen. Dat betekent laten zien hoe erg het is. Dat heeft de Heere God ook gedaan door zijn zoon te zenden naar deze aarde. Hij heeft daarin laten zien hoe erg de zonde is. Want als ergens zichtbaar wordt hoe verschrikkelijk de zonde is, dan wel aan het kruis van Golgotha, waar we zien wat het de Heer Jezus gekost heeft. Als ergens zichtbaar wordt wat de kern van de zonde is, afwijzing van Gods liefde in Christus, dan wel in de vernedering van de Heer Jezus op deze aarde. God heeft de zonde aangeklaagd, aan de kaak gesteld, maar ook, en dan komen we bij dat woordje veroordeeld. Veroordeeld. Hij is de rechter. God is die God die de zonde haat en die de zonde wel veroordelen moet. God is een God van recht. Dat is ook een aspect van hoe de Bijbel ons God tekent. En dat wordt heel duidelijk zichtbaar als de Heer Jezus op aarde is. Want de Heer Jezus, hij kan niet, als hij daar worstelt in de hof van Gethsemane en bidt: Vader, indien gij wil, laat deze drinkbeker van dit lijden aan mij voorbij gaan. Hij kan er niet onderuit, met eerbied gesproken. God de Vader zegt, de zonde moet gestraft worden. De zonde moet veroordeeld worden. Mijn rechtvaardigheid eist dat. En dan gaat de Heer Jezus gewillig die weg en hij zegt het als het ware. Als de zonde dan veroordeeld moet worden, als de zonde dan geëxecuteerd moet worden, laat het dan gebeuren in mijn eigen vlees, in mijn menselijke bestaan, in mijn lichaam. En u weet wanneer dat op het heel bijzonder zichtbaar wordt en hoorbaar wordt. In die 3 uren durende duisternis. Dat de Heer Jezus van God verlaten is en van mensen verlaten is. En het uit moet roepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daar waar God het oordeel over de zonde voltrekt in zijn eigen zoon. Maar waar dat gebeurt, gemeente, waar dat is gebeurd, daar straft God de zonde ook geen 2 keer. Waar hij het veroordeeld en gestraft heeft in zijn eigen zoon, daar kan Paulus in Romeinen 8 vers 1 gaan zeggen: zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En u weet misschien dat daar in het Grieks een woord staat wat een bijzondere kracht heeft, wat je letterlijk zou kunnen vertalen met verdoemenis, doodsoordeel. En datzelfde woord dat staat er in vers 3 aan het slot van onze tekst ook. God heeft de zonde verdoemd in het vlees van zijn eigen zoon. En daarom is er geen verdoemenis, geen doodsoordeel meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Draait u het maar om. Als er voor hen geen veroordeling, geen verdoemenis meer is, dan is er eeuwig leven. Dan is er vrijspraak, verdiend door de Heer Jezus Christus in die diepe weg. Daarom moest hij komen. Daarom werd hij gezonden naar de aarde. Dat is de spits van Advent. Dat is de spits van Kerst. De Heer Jezus, hij wilde zichzelf geven in de plaats van zondaren. Maar de vraag van morgen, en daar besluiten we mee, is de vraag: bent u, ben jij in de Heer Jezus Christus? Want de rijkdom van vers 1... die blijft staan. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in hem zijn. Maar we zouden het vanmorgen, en dat is de diepe ernst van Gods woord, we zouden het vanmorgen ook kunnen omdraaien. Zo is er dan wel veroordeling, wel verdoemenis voor degene die niet in hem zijn. Als u vanmorgen antwoord moet geven op die vraag, bent u in de Heer Jezus Christus? Welk antwoord geeft u? Dat is een verschil van leven en dood. Als u het vanmorgen moet zeggen, ik ben niet in hem. O, vlucht nog tot hem, die u vanmorgen aangeboden wordt in de prediking. Hij is gekomen, hij wilde zich laten zenden en God zond zijn zoon, opdat zondaren het leven zouden vinden door hem. Als u het zegt, de zonde trekt nog aan me. En ik heb de zonde veel liever dan de Heere. Bid of de Heere die macht wil verbreken. Als u het zegt, ik zie de noodzaak van de Heer Jezus helemaal niet. Ik zou niet weten waar ik hem voor nodig heb. Bid of de Heere u de ogen ervoor opent. Opdat u gevonden wordt in hem. En als u het mag zeggen door genade. Ja, ik ben in hem. In de Heer Jezus Christus. Verwonder u dan. Verwonder u over de rijkdom van zijn genade. Geen veroordeling, geen verdoemenis, maar vrijspraak en eeuwig leven. En verwonder u ook over de diepe weg die de Heer Jezus daarvoor wilde gaan, want het heeft hem alles gekost. En zou u er dan niet naar verlangen om aanstaande zondag aan te zitten en die weg van de Heere niet alleen maar te gedenken, dat ook, maar die weg ook te verkondigen in het midden van de gemeente, totdat hij komt, om nog een keer te oordelen. En om allen die hem hebben afgewezen, uiteindelijk te veroordelen, voor eeuwig. Maar om allen die hem nodig kregen en die tot hem de toevlucht namen, voor eeuwig vrij te spreken. Amen. We willen de Heere bidden en danken. In de voorbeden willen we denken aan de gemeenteleden die vermeld staan op de liturgie. En daaraan toegevoegd wordt nog de familie Marpaum, die na een verblijf van enkele weken weer veilig zijn teruggekeerd in Nederland. Daar willen we de Heere voor danken. Heere, zo hebben we uw woord gehoord in zijn ernst. Maar geeft u dat daarin ook de bewogenheid van u mocht doorklinken. De bewogenheid om zondaren zalig te maken. En wat hebt u daarvoor een diepe weg moeten, maar ook willen gaan. Heere, geeft u dat het ons een wonder zal zijn. En als we het moeten belijden en moeten toegeven, dat dat voor ons ten diepste onverstaanbare klanken zijn. Misschien wel heel vertrouwde klanken. En toch, we kunnen er met ons hart niet bij. Heere, wil ons er brengen. Wil ons brengen op de plaats waar we het zien dat het echt nodig is dat u gekomen bent. Wil ons brengen op de plaats waar we het mogen zien dat u gewillig bent om de grootste der zondaren zalig te maken. Wil ons brengen op die plaats waar u het ook laat zien, Heere, dat u de macht van de zonde hebt gebroken. Omdat u de zonde hebt veroordeeld in het vlees van uw eigen zoon. En laten we mogen leven uit hem. Zegen uw woord. Heere, geeft u dat het mag meegaan, ook de pas begonnen week in. Dat we het zullen overdenken. Er in gedachten steeds bij zullen stilstaan. En het tot ons gebed mogen maken. Heb dank voor wat u gaf in de prediking van uw woord. Vergeef al het zondige, het gebrekkige. En zegen wat van u was. We willen u voorbeden doen voor verschillende van de leden van de gemeente. We denken aan zuster Vogelenzang. Wees met haar. Als we vandaag ook bijzonder aandacht aan haar geven. Wilt u haar op haar hoge leeftijd nabij zijn. En haar geven wat nodig is. Naar haar lichaam, maar boven alles naar haar ziel. Gedenk alle oudere gemeenteleden. Die ook met ons verbonden zijn wellicht en meegeluisterd hebben. Heere, schenk hen ook in de kamer waar ze luisteren of waar ze dan ook zijn. Uw zegen en laat u zien dat u niet aan plaats gebonden bent. We willen voorbeden doen voor broeder Norbruis die een week in het ziekenhuis was. U hebt hem weer thuis gebracht, daar mogen we u voor danken. Maar er zijn ook nog spanningen. Afgewacht wordt het bericht of er overgegaan wordt tot een operatie of niet. Heer, wilt u hem in die week ook alles geven wat hij nodig heeft. Rust en overgave aan u. Wilt u zijn weg leiden zodat hij zich verwonderen zal. Mogen we u ook bidden voor zuster van der Linden. Die een operatie heeft ondergaan in de afgelopen week. Ze mag weer thuis zijn. We danken u daarvoor. Wees met haar. Geeft u haar ook verder herstel. We danken u ook dat ze hulp mag ondervinden en we bidden u ook voor degene die haar die hulp verlenen. Mogen we ook familie Dolaert aan u opdragen, bij wie er rouw gekomen is omdat een oude moeder uit het leven werd weggenomen. Heere, wilt u in de omstandigheden van rouw en van verdriet troosten vanuit uw eigen woord. Wij mensen, we zijn moeilijke vertroosters, maar u kunt troosten zoals een mens niet troosten kan. Heere, draag hen en sterk hen. Mogen we u ook bidden voor familie van Roekel, die in het buitenland verkeert, die daar ook werk mogen doen. Stel hen tot een zegen in het land waar u hen werkzaam doet zijn, in Guinea, waar het ook nog onrustig is. Verkiezingen geweest zijn, Heere, wilt u geven dat de rust mag terugkeren en wilt u het werk, de barmhartigheid die zij daar mogen betonen aan anderen ook tot zegen stellen en geven dat daarin iets mag zichtbaar worden van de liefde van u die dringt en die drijft. We dragen ook aan u op de familie van Sane, die vanuit deze gemeente is uitgezonden, die werk mogen doen in Gambia. Maar die in de afgelopen periode ook opgeschrikt zijn door een aantal inbraken. Dat kan een bijzonder ongerust gevoel geven. Heere, u weet daar ook van. We hebben er vanmorgen heel bijzonder bij stilgestaan. U bent die hoge priester die in alle dingen medelijden kan hebben. Met al datgene wat ons overkomt. Omdat u zelf werkelijk mens geweest bent. En mogen we hen dan ook aanbevelen in de handen van die medelijdende hoge priester. Geef dat ook hun werk voortgang mag vinden. Heere, zo bidden we u. Voor allen die het moeilijk hebben. Mogen we u heel bijzonder voor de zieken en de rouwdragenden ook vragen. Dat ze alle dingen die hen overkomen geestelijk voor uw aangezicht mogen verwerken. En dat ze zullen vragen wat u daarin tot hen te zeggen hebt. Gedenk die dingen die niet genoemd waren, maar die er wel zijn. We mogen u ook nog dankzegging doen voor de familie Marpoon, die u na een verblijf van een aantal weken weer veilig uit Indonesië hier hebt teruggebracht. Dat mag dankbaarheid zijn dat u hen gespaard hebt, dat ze weer veilig hier mogen zijn. U bent degene die hen gebracht hebt, hier veilig in Dordrecht. We zeggen uw naam er dank voor. We bidden u of u met ons mee wil gaan, ook straks als we naar huis gaan. In het winterse weer worden we er bijzonder bij bepaald, heren, dat we kwetsbare mensen zijn en dat we ook op een korte reis bewaard moeten worden. Wees ons een veilige geleide. Gedenk ons in het verdere van de dienst. Hoor en verhoor ons in bidden en danken om Christus wil. Amen. Het zal nu een inzameling van de gaven zijn voor de doeleinden die al vermeld zijn.
Ja, vandaag is het alweer tweede advent. En met elkaar gaan we weer een letter ophangen. Maar eerst willen we even weten waar vandaag het verhaal over ging. Naomi, waar ging het verhaal ook weer over vandaag?
Over een schaapje.
Over een schaapje. Wat was er met dat schaapje aan de hand?
Hij was weggelopen.
Hij was weggelopen, hè? Maar is het schaapje nog teruggekomen?
Ja.
Wie heeft ervoor gezorgd?
De Heere God.
De Heere God, hè? Het verhaal ging over de goede herder. Vandaag. En vandaag gaan we weer twee letters ophangen. Welke letters zou dat zijn? De T. Vandaag gaan we de letter T ophangen. Maar ja, we hebben nog maar drie letters nu. En zo meteen ook nog de letter, laat maar zien, de letter N. Nou, met vier letters weet ik nog echt niet wat er gaat komen te staan hoor. Nee, hè? Maar we hebben nog twee zondagen wat er nog gaat komen. Dus het is wel spannend. Kom, we gaan eens ophangen. Het blijft spannend wat er gaat komen, maar misschien kan je al een beetje proberen. Maar we houden geheim, hè? Tot en met kerst, hè? Hebben we beloofd.
We willen nu nog gaan zingen van Psalm 36 uit de Nieuwe Bereiming. Het derde vers. Bij u eer is de levensbron. Het derde vers van Psalm 36. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.